Dit is de MVV Maastricht podcast. Met deze keer te gast, Roddy van Geneugden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de MVV Maastricht podcast. Mijn naam is Jurgen Simon en naast mij zit co-host Stefan Giebels. Vandaag in onze studio tegenover ons Roddy van Geneugden, de nieuwe technische manager van MVV. Ja Roddy, welkom in Maastricht.
Dank je vriendelijk.
Ja, je bent nu een paar weken aan de slag, hè?
Ja.
En al een beetje gewend in de geuzelt?
Ja, absoluut. Het is een beetje, ja, er zijn er heel veel mensen die zeggen het is een beetje thuiskomen. En voor mij is het vooral een terugkomen naar een plaats waar ik als vanaf jongs af aan naar de voetbal kwam. En dat is zo gebleven, waar ik als voetballer hier regelmatig wat vriendschappelijke wedstrijden kon spelen, maar ook als trainer altijd goede contacten hield met de mensen hier in de club om in de voorbereiding op een seizoen hier een oefenwedstrijd te komen spelen.
Ja, je bent bekend in de omgeving natuurlijk. Hè? En even voordat we beginnen verder, even een korte introductie van jezelf. Hè? Je bent geboren in Hasselt,
ja.
Zo op steenworp afstand van hier. Hè? En 17 augustus 1968... gingen de slingers uit. Hè. Je begon je voetbalcarrière bij het voormalige Tor Waterschei. Ja, dat nu na de fusie als Genk door het leven gaat. Je speelde zelf nog bij RKC Waalwijk, Antwerp FC, Lommel SK, Germinal Ekeren, KSC Lokeren en Verbroedering Geel. Klopt dat het een beetje?
Ja, dat klopt. Dus ik ben... ik heb altijd mijn jeugd doorgebracht in Waterschei, wat een gehucht is van Genk. En dan is het normaal dat je... Ofwel kies je voor Tor Waterschei, ofwel kies je voor KFC Winterslag in der tijd. En wij woonden in Waterschei. Mijn vader had ook bij Tor Waterschei gespeeld. Dus ik heb mij bij de jeugd van Waterschei aangesloten. En daar op heel jonge leeftijd in het eerste elftal gekomen. Dan bij de fusie met KFC Winterslag jammer genoeg niet echt een akkoord bereikt om verder te gaan. Omdat ik ook op dat moment nog hogere studies aan het voltooien was. En dan ben ik een jaartje in het buitenland gaan voetballen. En dat was dan bij RKC.
RKC, ja.
En dan heb ik een mooie, redelijke goede carrière gemaakt als voetballer. Waarbij ik net niet de absolute top bereikt heb. Maar toch tot mijn 32e heb ik kunnen voetballen. Jammer genoeg moeten stoppen. Omwille van een knieblessure die ik toch wel wat parten speelde. De laatste jaren van mijn carrière. En zodanig ben ik in het trainersvak gestapt en mijn eerste stap heb ik hier gezet op een steenworp van de Geuselt. Dat was bij Excelsior Veldwezelt, toenmalig derde klasse België, hier te vergelijken met de hoofdklasse. En dan was het heel normaal dat ik in de jeugdwerking van de KRC Genk zou stappen. Omdat ik al een aantal jaren daarvoor samen met de stad Genk en met KRC een samenwerkingsverband heb opgestart met alle provinciale clubs en KRC Genk als dusdanig. En dat is dan, dat waren 13 clubs die een samenwerking deden op jeugdvlak, op jeugdopleidingsvlak. En heb ik bij KRC Genk een heel mooie periode gemaakt. En als dusdanig dan als hoofdtrainer ook in het vak terechtgekomen ben.
Ja, ik zie in jouw lijst van trainersvak staat er echt één uitschieter. Zie ik hier Malawi staan. Dat is ongeveer hoeveel kilometer hier vandaan? 11.000 of zo?
Ja, dat klopt. Dan ben je toch wel een hele dag onderweg met een tussenstop in Ethiopië, waar je een aantal uren moet wachten. Waarom Malawi? Ik ben ook verbonden aan de FIFA, waar ik als consultant ook actief ben. En op een bepaald moment kreeg ik de vraag om in Malawi als bondscoach maar te werk gesteld te worden, in de zin van dat ik ook werd verantwoordelijk gesteld om een bepaalde opleidingsfilosofie uit te schrijven, wat trainers te begeleiden en mee op te leiden, jeugdopleiding te activeren. Ik kan daar wel, daar hebben we toch heel wat podcasten voor nodig voor daar de verhalen over te vertellen, maar bijvoorbeeld dat was 40 kinderen die met één bal een training voltooiden, waarbij ze jammer genoeg bijvoorbeeld geen schoeisel hadden of geen sokken. Dus daar heb ik wel wat mooie en ook niet zo mooie verhalen, kan ik daarover zeggen. Maar het was wel een ongelooflijke openbaring voor mij. Zowel op sportief vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Mijn vrouw is ook meegegaan daar. Ze heeft dan vrijwilligerswerk verricht voor de organisatie Open Arms, wat een organisatie is waar kindjes van 0 tot 3 jaar worden opgevangen. Maar nogmaals, dat verhaal van Malawi, dat was een tweejarig project. En dat heb ik met heel veel overgave kunnen doen.
Wat is je daar nou het meest van bijgebleven? Want je dacht, iedereen heeft wel een beeld bij Afrika, maar van dat had ik nou echt nooit verwacht dat dat zou zijn.
Vooral de lach bij die mensen die met heel weinig content zijn. En wat is content zijn? Ja, die mensen die moeten bij wijze van spreken 6 dagen van de 7 keihard werken. Die moeten bij wijze van spreken 10 uur tot 12 uur werken. Maar die hebben dan geen openbaar vervoer, bestaat dan niet. Die zijn dan ondertussen wel 2 uur onderweg te voet om naar hun werk te gaan. En die moeten dan rondkomen met een, laten we zeggen, met een maandbudget van 25 tot 30 euro. Waar zij dan hun kinderen moeten van groot brengen. En dan zie je toch die mensen enorm veel een glimlach verschijnen. Zij hebben een ongelooflijk geloof in God. Dat is mij ook bijgebleven. Dus zij hopen door hun geloof in God dat God hun de weg wijst naar het geluk. Maar die kans is betrekkelijk klein of onbestaande. Maar ik heb daar enorm veel blijvende contacten gehouden. Dus ik heb nog steeds contacten. Wij hebben ook ons ingezet om daar een aantal families te ondersteunen. Hm. En dat blijven we nog doen. En ik denk dat de juiste weg is om toch wel iets na te laten daar.
Leert je ook relativeren, denk ik. Hè? Soms maakt ons hier druk om.
Oh, enorm, enorm. En daarom is het toch wel een enorm interessante ervaring voor mezelf en ook voor mijn vrouw. Om hoe we tegen het leven staan. En die mensen die zijn met nog minder dan weinig tevreden. En wij maken ons soms druk over de kleinste details. En ik denk persoonlijk, en ik zeg het ook tegen iedereen waar ik mee die ik tegenkom, en in mijn vriendenkring en in de familie. Als je kinderen hebt die afstuderen bijvoorbeeld van het middelbaar onderwijs, probeer die gewoon even 10 dagen of 14 dagen naar Afrika te sturen om daar wat vrijwilligerswerk te doen. Om gewoon met je ogen en je voeten, zoals men zegt, in de realiteit van het leven te staan. Dan ben ik ervan overtuigd dat als die kinderen dan naar de universiteit gaan, dat die, of gaan verder studeren, dat die dubbel zo hard proberen dat diploma te behalen. En dat is mijn boodschap die ik aan iedereen kan geven. Als je de mogelijkheid hebt als ouders, probeer je kinderen dat toch wel voor ogen te houden. En dat heeft dan ook wel een bepaalde impact, niet alleen naar werkkeuze of naar werkmogelijkheden, maar ook hoe zij dan weer de volgende generatie moeten gaan begeleiden en ondersteunen. En dat is toch wel mijn levensles die ik wil meegeven aan iedereen uit mijn ervaring die ik daarop mogen opdoen.
Ja, dat is mooi. Na dat avontuur ben je weer teruggekomen naar België.
Ja.
Ben je bij Lommel aan de slag gegaan? Technisch directeur?
Technisch directeur geworden. Ja. Dus ik had een contract tot en met 1 april 2019. En een paar weken daarna werd ik door de nieuwe eigenaar. Was een advocaat vanuit Israël die Lommel gekocht had. Gecontacteerd om technisch directeur te worden. Dat had vooral te maken dat hij met mensen wou gaan samenwerken die een bepaalde historie hebben met de club. Ik zelf heb 5 jaar het geluk gehad om in mijn spelerscarrière bij Lommel te spelen. In de zogezegde sportieve gloriedagen van de club heb ik mogen deel uitmaken van een mooie, mooie kern. En dan hebben we ook Harm van Veldhoven over de streep getrokken. Iemand die daar die nog meer een legende is in het Lommelse voetbal.
Die werd algemeen directeur, geloof ik, hè?
Die werd algemeen directeur. En dan hebben we met ons tweeën hard gewerkt om daar een mooi seizoen van te maken. We hebben dan ook Peter Maas als trainer binnengehaald. Ook iemand die vanuit het Lommelse in het Lommelse woonde en nog woont. En we hebben ons drieën daar toch een sportief heel mooi verhaal van geschreven. Want op een bepaald moment werd het financiële moeilijk verhaal voor de eigenaar. En dan hebben we toch play-off 2 kunnen behalen. En dat is dan play-off 2 in België. Dat wil zeggen dus dat de clubs in de eerste divisie een poelensysteem spelen met een aantal clubs uit de eredivisie. Maar jammer genoeg sloeg corona toe en hebben we dat niet kunnen spelen. Ja, en dan heeft in principe de eigenaar de handdoek gegooid en is Lommel overgenomen door de City Voetbalgroep en is een van de 11 clubs geworden die als eigenaar of als grote broer het grote Manchester City heeft of hebben. En ja, dan werden er ook op een bepaald moment duidelijke afspraken gemaakt van oké, we gaan niet verder met de trainer. Na 6 maanden gaat er een reorganisatie zijn en gaat de controle vooral vanuit Manchester geleid worden. En als dusdanig hebben wij in oktober, november afscheid genomen van elkaar. Op een correcte manier. Mm-hmm. En kijk ik met heel veel genoegdoening terug op die 2 jaren. Enerzijds met de lokale mensen een sportief goed verhaal geschreven met Lommel. En het tweede jaar, gedurende die periode, heel veel ervaring. En ook met de ogen kunnen kijken naar de werking van een van de grootste organisaties in de voetbalwereld.
En toen kwam na een paar maanden thuis MVV op je pad?
Ja, ja, er waren wel contacten om eventueel terug richting Afrika te trekken. Ik kreeg dan op een vrijdag een telefoontje van Erik Noor voor een gesprek. Daar hebben we dan 2 keer 3 uur, denk ik, goed gedebatteerd. Gekeken waar we op dezelfde golflengte zaten. Ik was enorm gecharmeerd van het feit dat de MVV-academie sinds een aantal maanden terug in het leven geroepen is geworden. Waar Ron Elze met zijn mensen heel intensief aan de slag mee gaan. Ik vond en vind dat een club moet geleid worden vanuit een heel goed beleid. En een beleid is niet afhankelijk of die bal 5 centimeter aan de binnenkant of aan de buitenkant van de paal terechtkomt. Beleid is een lange termijn politiek. En daar wil ik heel graag in meewerken, waarin vooral veel aandacht geschonken wordt aan een rode draad uitschrijven van de kleinste spelertjes hier in de club tot en met het eerste. En daar moet, vind ik en vinden we, dat moet ook al zodanig neergeschreven worden dat de supporter en iedereen die MVV een warm hart toedraagt, dat die zich ook met die manier kan identificeren. En daar draait het allemaal om. En ik denk dat we nu onze aandacht vooral moeten toespitsen op de samenstelling van de spelersgroep, mm-hmm. nu. Maar van zodra dat voltooid is, dan moeten de mensen rond de tafel gaan zitten om dat technisch beleid, maar het beleid in zijn totaliteit eigenlijk, moeten gaan uitschrijven dat herkenbaar is. En of dat Van Geneugde hier niet zit, of Jan Pier of Klaas zit hier op die positie, dat maakt in principe niet uit. Dat is gewoon dat is gewoon MVV wat daaruit geschreven is. En iedereen die hier mee in dat verhaal gaat stappen, die moet daaraan beantwoorden wat daar neergeschreven wordt.
Ja, technisch beleid, hè, dat is in jouw handen dan. Welke spelers zoek je dan op dit moment voor het eerste van de MVV? Want dat is nu de prioriteit.
Ja, we zijn vooral bezig met een goed sterk geraamte te ontwikkelen. En dan kijken we in de eerste plaats naar de keeper.
Ja, de keeper. Daar heb je nieuws over. Hè?
Ja,
we hebben een nieuwe keeper.
Ja, we hebben dus toch wel Tijmen Nijhuis van Utrecht overtuigd van de meerwaarde die MVV kan betekenen in zijn ontwikkeling en zijn volgende stap naar eerste doelman worden bij Utrecht.
Dat is het doelman van Jong Oranje, hè?
Ja, is toch een jongen die heel wat adelbrieven kan neerleggen. Mm-hmm. En hij was enorm gecharmeerd van het project wat wij voor ogen hebben. Ook de manier hoe dat wij onze jonge talenten gullen gaan individueel gaan begeleiden. Daar straks misschien meer over. En ook in de verdediging, een centrale verdediger, centrale middenvelders, de jongens voorin. Ja, daar moeten we enerzijds kiezen voor ervaring. Voor jong. En ervaring is daarom niet voor mij leeftijd, maar vooral speelminuten. En aangevuld met een aantal talenten die wij ofwel zelf ontdekken of ontdekt hebben, of gezien onze relaties die wij zowel in België hebben met een aantal clubs, maar ook in Nederland, die dan hier op leenbasis kunnen zich verder ontwikkelen. In België noemen we dat de postformatie. En wat is een postformatie? Dat zijn jongens die aan de deur kloppen van het eerste elftal, maar nog niet echt klaar zijn. En dat is soms een hiaat. En u hebt ook gelezen en gehoord dat men in België nu de belofte teams ook in de eerste divisie mm-hmm. wil gaan inschakelen vanaf, niet vanaf dit seizoen, maar het seizoen erop. Dus om dat gat een beetje dicht te fietsen. En daar moeten we nu nog even kunnen van gebruik maken. En als je dan ziet dat een aantal jongens ook via MVV de stap naar eerste divisie zetten, om dan weer een stap naar de eredivisie te zetten in België of in Nederland, ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat MVV een goede naam heeft op dat vlak.
Ja, Jérôme, hè? De Jong is naar Leuven, hè?
Naar Eupen.
Eupen, sorry. Eupen, ja. Dat is een mooi voorbeeld van...
Ja, absoluut. En oké, sportief kunnen we zeggen, dat is jammer. En daar is iedereen ook van overtuigd dat dat een sportieve aderlating is voor MVV. Maar je moet beseffen, die jongens komt van Standaard, kiest voor MVV om zich verder te ontwikkelen, komt dan in zijn laatste jaar contract en krijgt, ja, we moeten eerlijk zijn, Eupen, toch wel een club die financieel meer dan gezond is, die waar de Aspire Academie vanuit Qatar achter zit. Ja. En je krijgt dan een 3-jarig contract voorgesteld. En MVV krijgt nog een mooie transfersom voor dat 1-jarig contract. Ja, dan moeten wij Jérôme feliciteren. En dan moeten wij ook iedereen hier in de club feliciteren voor de manier hoe zij met Jérôme zijn omgegaan en hem hebben laten doorontwikkelen naar deze aanbieding. En ja, dan is dat alleen maar een extra publiciteit voor een club zoals MVV om de markt op te gaan naar spelers, het zij van Standaard, het zij van Feyenoord, het zij van Ajax, het maakt niet uit van welke club, om te zeggen van kijk, dit kan via MVV. En nogmaals, chapeau voor iedereen hier in de club die heeft meegewerkt om Jérôme die kans te bieden.
En dan probeer je huurspelers ook daarna voor langere tijd vast te leggen ze dan vervolgens weer te verkopen. Weet je wat met Jérôme gebeurd is?
Ja, dat is wel de intentie. Mm-hmm. Dat is de intentie. Maar ondertussen, ja, je weet, Standaard zit ook nog een beetje in dit verhaal met Jérôme. Dus we waren dat niet de enige partij die daar het laatste woord in had. En zijn we nu bezig om opnieuw een 2-3-tal spelers van Standaard over de streep te trekken om hier hun carrière weer verder te ontwikkelen. En op dit moment is dat de juiste weg, denk ik, die we moeten bewandelen om toch wel een stabiele club te worden in op termijn het linker rijtje van de eerste divisie. En dan zullen we zien, stap voor stap, hoe dat we verder ontwikkelen. Maar ook kleine stapjes, met ook kleine stapjes ga je vooruit. Mm-hmm. En dat moet de doelstelling zijn.
En je zet dus nadrukkelijk in op een goede, ervaren as. Dat is het belangrijkste in een team.
Ja, dat is de intentie. Of we dat kunnen realiseren, ja, sla me niet dood als het niet lukt. Maar dat is wel de insteek van heel het verhaal, ja.
Ja, deze week heb je nog iemand gecontracteerd, hè? Een middenvelder.
Ja.
Is dat dan iemand met die ervaring? Hè?
Ja, is een jongen met ervaring. Is een linksvoetige middenvelder. Is altijd
Orhan
Zepar. Die komt van Helmond Sport. Heeft ook bij Goa Eagles gespeeld. Is een jongen met de goede mentaliteit. Ook, en dat wil ik toch wel meegeven. Wij hebben nu de laatste weken, dat we hier samenwerken, de trainer en ik zelf, we nodigen altijd de speler uit met zijn entourage, zodanig dat de speler ook de kans heeft om de trainer recht in de ogen te kijken. Maar ook andersom. Want het is niet op basis alleen van de sportieve kwaliteiten, maar je moet ook de mens een stukje mee in het verhaal pakken. En daar sta ik wel enorm voor. Want wat ben je met een speler die je binnenhaalt en die alleen door de technisch manager wordt binnengehaald? Nee, want de technisch manager werkt niet met de speler. Ja, oké, die kan, zijn deur staat wel altijd open en zal met die speler wel veel in overleg zijn. Maar het is de trainer die dus dag in dag uit de goede en de minder goede momenten met elkaar delen. En daarom vind ik het altijd heel belangrijk dat de trainer mee aan de tafel zit als er over het sportieve plaatje, maar ook de mens achter de speler, maar ook dat de speler de mens achter de trainer leert ontdekken. En zo creëer je toch wel een bepaalde chemie en weet je ook en kan je zeggen of er een bepaalde connectie is. En op het moment dat dat klopt, ja, dan kom ik in dit geval of komt mijn functie aan tafel met de entourage om tot een deal te komen.
Mm-hmm. Je ziet nu ook op de training heel veel testspelers, hè, proefspelers. Wat is daar de filosofie achter? Want het zijn vaak hele onbekende jonge jongens. Wat is daar het idee achter?
Het idee dat erachter is dat enerzijds zij de kans krijgen om zich te tonen, maar anderzijds om de trainer toch in staat te stellen om met een voldoende aantal spelers te kunnen trainen. En dat geeft ook de mogelijkheid om de jongens die hier onder contract liggen of waar wij mee willen werken of meewerken, dat zij de kans hebben ook om op een goede manier te kunnen trainen. En in plaats van bij wijze van spreken met 12 of met 13 jongens te trainen, ja, proberen wij altijd hier tussen de 20 en de 24 jongens op het veld te krijgen. De kanttekening die ik daar wel heel belangrijk bij maak, is dat dit geeft ook de kans voor ons om onze eigen jongens die vanuit de jeugdacademie onder contract liggen, of die nu vanuit de onder 21 worden overgedragen naar het eerste elftal. Dat wij de kans krijgen, zowel als ik als technisch manager, maar vooral de trainer met zijn assistenttrainers, de kans krijgen om die jongens te goed te leren kennen. En op basis daarvan, van die analyse, kunnen we ook weten, ja, moeten wij wel over die positie iemand gaan halen, het zij in de breedte of het zij als kwaliteitsinjectie. Ja, misschien op die positie wel, maar van de andere kant kunnen we zeggen, als op concurrerend level kunnen we beter voor onze eigen jongens kiezen. En dat moet de insteek zijn, dat als de trainer zijn wedstrijd een coachen is en die kijkt bijvoorbeeld op een bepaald moment naar de bank, ja, dat daar dan jongens zitten in eerste instantie van onze eigen jeugdopleiding. Dat dat een project is wat tijd nodig heeft, oké, dat kan. Daar zijn nu een aantal jongens die effectief aan de deur kloppen, of die al zodanig hun voet in het eerste elftal al hebben staan. Ja, die jongens, dat moet dan toch wel de verpersoonlijking worden van het MVV, hoe dat wij willen spelen. En naarmate de seizoenen gaan vorderen, gaan meer en meer spelers, hopelijk vanuit de academie, deel uitmaken van het zij het eerste elftal, maar vooral toch wel vanuit de A-kern.
Mm-hmm. En hoe gaat dat met zo'n testspelers of nieuwe spelers? Benader jij ze zelf? Melden zij zich aan? Gaat dat via makelaars? Kunnen ze een beetje meenemen in hoe dat gaat?
Ja, dat gaat vooral op basis van contacten die zowel makelaars, maar ook mensen uit de voetbalwereld, die bijvoorbeeld, of clubs, die zeggen van, hou rekening mee, speler X, we gaan er niet mee verder, maar dat is misschien toch wel iemand die via MVV terug een wipplank nodig heeft om naar het betaald voetbal over te stappen. Dat zijn toch wel heel veel spelers die zo worden getipt. Anderzijds zijn er een aantal jongens die ik zelf wat ken vanuit wedstrijden die ik gezien heb de afgelopen jaren. Waar ik ook heel wat jeugdwedstrijden volg. Makelaars die ook effectief vragen voor eventueel eens een testtraining te kunnen doen voor hun speler. Maar we proberen daar toch wel vrij secuur in te werk te gaan. Maar nogmaals, we hebben een aantal testspelers nu gezien hier. Maar we hebben heel veel spelers ook hier rond deze tafel gehad, die nog niet gezien zijn geworden. Maar wij hopen daar in de loop van de volgende dagen en week weer wat spelers aan toe te voegen aan onze kern.
Ja, want we zitten nu half juli. Hè. We hebben twee nieuwe spelers. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er nog wat werk aan de winkel is, hè, om die toe te voegen.
Ja, absoluut. Dus Maar dat blijf ik ook zeggen. Van, kijk, je mag nu hier MVV heten, maar je kan ook een club zijn in de Eredivisie of een België in eerste of tweede klasse. Je merkt gewoon dat het overal wat rustiger is, dat iedereen zo'n beetje de kat uit de boom kijkt. Om u een concreet voorbeeld te noemen, wij hebben bijvoorbeeld een akkoord met een aantal spelers, maar die kunnen nog niet komen omdat zij nog moeten bij hun club blijven, omdat die A-kern nog niet volledig ingevuld is. Dus dat zijn ook jonge talenten die eventueel hier naar MVV kunnen komen. Maar daar kunnen we op dit moment nog niet op rekenen. Die komen wel, maar het is alleen nu even wachten tot die club of die clubs hun kern volledig hebben ingevuld om die jongens vrij te geven. Dus maar ik heb met de trainer ook afgesproken van, ja, we moeten proberen voor 9 augustus toch wel dat die kern zo goed als voor 80% gevuld is, maar we moeten zeker ook in de overtuiging zijn dat in die laatste week of twee weken van de transferperiode, dat er nog heel wat opportuniteiten te maken zijn en te halen zijn. En daar moeten we voor een stukje toch wel ook rekening mee houden.
Ja, even over jezelf dan. Hè. Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
Ja, ik ben 29 jaar getrouwd met Veerle. Wij hebben een zoon die wordt dit jaar 28 jaar. Woont samen met zijn vriendin. En dat is een beetje ons leven. Wij wonen in Genk, altijd gewoond, gebouwd in de jaren 90. En wij zijn honkvaste familiale mensen. Maar we hebben wel geweldig genoten van de 2 jaar dat we in Afrika zijn geweest. Dus,
Toen je in Afrika zat, heb je iets heel speciaals moeten missen. Want ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat je een liefhebber bent van een heel speciaal biertje. Daar rij je voor naar een abdij, als ik het goed
ja,
heb?
Ja. Dat is ja, liefhebber. Ik ga hier nu niet zeggen dat ik elke dag of elke week hier een biertje zit te drinken. Maar ik kan er wel van genieten. Wij weten allemaal, en ik heb al begrepen dat hier ook mensen in de MVV daarvan op de hoogte zijn. Dus West Vleteren is al een aantal keren uitgeroepen tot het beste bier van de wereld. En voor ons, en ik denk voor jullie ook, als wij naar de zee gaan... En we rijden een klein beetje om, dan komen wij voorbij West Vleteren. Dus als wij een uitstapje naar de zee maken, een daguitstap bijvoorbeeld, dan kunnen we daar een bakje meenemen, want die kun je nergens anders kopen. En dus dan kan ik wel, zeker als het weer wat meevalt, en dan kijken we nu maar niet naar buiten, maar dan kan ik wel buiten op terras wel eens een West Vleteren drinken. En het geluk wat je hebt in West Vleteren, je kan... Het is moeilijk om er 2 of 3 te drinken. Dus je kunt het best beperken met eentje.
Ja. Nou ja, goed. In Maastricht zijn ook veel terrassen. Hè? Je bent vaker in Maastricht geweest.
Ja.
Wat is je indruk van de stad?
Ja, geweldig. Hè? Dus als wij hier zijn, dus op die 2 jaar uitzondering van Afrika. Maar dan, waar ik ook te werk gesteld ben, als er een vrije dag is, dan gaan wij vanuit Genk gaan we altijd naar Maastricht. En dan... wandelen we daar wat rond, wordt een koffietje gedronken, we shoppen daar wat, proberen daar iets te eten. En dat is, dat is een kwartiertje, 20 minuten rijden. En dat is hetzelfde als of wij nu naar Hasselt gaan vanuit Genk of we gaan naar Maastricht, dat is voor ons hetzelfde.
Heb jij nog speciale hobby's buiten dan dat bier 1 keer in de week zo flesje?
Ja, ik ben een lezer, dus ik lees veel.
Wat lees je?
Ik lees veel boeken, dus ik heb nu... Ildefonso Falcones is een Spaanse auteur. Die zijn boeken heb ik gelezen. Dan heb ik Italiaanse boeken, weliswaar in het Nederlands vertaald. Sandro Varonesi heb ik gelezen. Ik heb een aantal boeken waar ik wat lees vanuit het verleden. Probeer ik wat historie te lezen. Dus het is dus gewoon een hobby om op de rustige momenten. Als die er zijn, dan probeer ik wat te lezen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste 2 weken iets minder gelezen heb.
Ben je vooral aan het bellen?
Vooral onder andere aan het bellen,
ja. Dus ook niet Netflix of zoiets?
Nee, dat ken ik niet.
Je hebt geen Netflix?
Nee, daar ben ik niet zo in.
Te weinig tijd voor?
Ja, maar ook, ik probeer natuurlijk naar... als ik naar tv kijk, probeer ik naar het voetbal te kijken. Of wel de samenvatting van het wielrennen, dat probeer ik te volgen. Maar ik ben niet echt zo iemand die veel voor de tv zit. Dan probeer ik wat te lezen of zo.
Heb je ook een favoriete plek in Maastricht?
Favoriete plek in Maastricht? Ja.
Je bent vaak in Maastricht geweest. Dus.
Waar ik dan veel kom is natuurlijk in de kerk dan. Waar nu de boekenwinkel is.
De Dominicana. Ja.
Daar zit ik veel. Daar ga ik altijd binnen als ik in Maastricht ben. Waar kom ik ook nogal eens? Dan proberen we in de rechtsstraat iets een hapje te eten. En voor de rest zitten wij gewoon op de. Ik weet natuurlijk niet hoe die pleintjes allemaal heten, maar daar zijn fijne terrasjes waar je in alle rust kunt een koffietje drinken.
Nog even terug naar het voetbalgedeelte, als dat mag, Jurgen.
Jazeker.
Contact met de trainer. Kende je Klaas Wels al voordat jij hier begon?
Nee, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Op het moment dat ik met MVV in gesprek ging, kende ik hem niet. Daarna heb ik mij geïnformeerd. En dan is al de informatie die bij mij terechtgekomen is, alleen maar bevestigd geworden op het moment dat ik hem de eerste keer ontmoette. We hebben heel wat uren samengesproken, waarin we dus enerzijds over voetbal spraken op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. De visies die wij, de voetbalvisies die we hebben, die hebben we gedeeld. En ik moet zeggen dat daar heel veel raakpunten waren. En dat is heel positief te noemen. En dat vergemakkelijkt ook natuurlijk een werkrelatie als je daarmee start. En ik vind dat iedereen moet openstaan voor nieuwe ideeën. Maar als je die korte lijnen met elkaar hebt, dan is het altijd... heel interessant dat die eerste contacten ook in een zeer goede sfeer verlopen. En Klaas Wels geeft mij een indruk van een zeer deskundig trainer te zijn. Zeer gepassioneerd met het spelletje bezig. Ook iemand die op een correcte manier omgaat met mensen, zal slaan en zalven met zijn spelers. Ik denk ook dat Klaas iemand is die wat mij betreft de man is die op het veld zal staan en, of langs het veld zal staan en een voetbal wil brengen waar de supporters zich mee hier in MVV gaan identificeren. En wat vooral belangrijk is, ook iemand die net zoals heel wat spelers MVV zien als een wipplank naar een hoger niveau. En is dat hoger niveau met MVV, des te beter. Maar als wij hier met MVV kunnen zeggen, we hebben hier weer een trainer klaargestoomd, net zoals die jonge spelers of die spelers die hier MVV gebruiken als wipplank, ja, dan denk ik dat we ook trots en fier mogen zijn dat we Klaas Wels naar dat hoger niveau hebben kunnen brengen. Liefst met de club zelf. Maar als die man via MVV nu weer een nieuwe stap kan zetten, ja, zoveel te beter.
Ja, Ronny, dat was eigenlijk alweer de laatste vraag. Leuk dat je bent langsgekomen. Hè? Ja. Namens Stefan en mezelf, dank voor je komst. We wensen je heel veel succes.
Dank je wel.
Want als het jou goed gaat, gaat het ons ook goed natuurlijk.
Zo is het, ja.
Ja. En ook dat we je iets beter hebben mogen leren kennen. Hè? De rest van het seizoen zullen we je nog wel een keer hier aan de tafel zetten in onze studio. En dan gaan we een tussenstand bespreken.
Doen we.
Ja. Nou ja, tegen de luisteraars zeg ik, leuk dat je weer van de partij was. We hopen je de volgende keer weer op deze plek te mogen ontmoeten. En tot die tijd zeggen wij, blijf gezond en tot in de geuzel.